Broeders en zusters, over de gaven van de geest wil ik u het volgende zeggen. Zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was, volledig in de ban van goden die taal nog teken gaven. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand kan ooit door toedoen van de geest zeggen, vervloekt is Jezus. En niemand kan ooit zeggen, Jezus is Heer, behalve door toedoen van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. Aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof. De ander de gave om te genezen en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten. Om te profeteren, om te onderscheiden wat wel en wat niet afkomstig is van de geest. Om in klanktaal te spreken of om uit te leggen wat daar de betekenis van is. Al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest. Die ze aan iedereen afzonderlijk toebedeeld zoals hij wil. 14 vers 1. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Vooral naar die van profetie. Mag ik met jullie bidden? Heere God, wij willen u danken dat we elkaar op deze manier mogen ontmoeten. Een klein groepje hier in de zaal, maar een nog veel grotere groep thuis, verspreid in alle huiskamers. En we danken u dat we mogen weten dat we verbonden zijn met elkaar. Niet omdat we nou eenmaal in dezelfde kerk zitten, maar dat we verbonden zijn met elkaar omdat we belijden. Jezus is Heer. En we hebben net gelezen, Heer, dat het de enige manier waarop wij dat kunnen uitspreken, dat we dat kunnen belijden, dat u onze Heer bent. Dat is omdat wij allemaal dezelfde geest hebben. En Heer, als we dit gedeelte lezen, dan ontdekken we alleen al in het lezen dat het uw verlangen is, dat u zichtbaar aan het werk bent door iedereen heen. Tot opbouw van de gemeente. En Heer, we vragen u dan ook dat als we vanochtend ons opnieuw verdiepen in de gaven van uw Heilige Geest, dat het geen verborgenheid voor ons zal blijven, dat het geen mysterie zal blijven, maar dat er iets van dat mysterie opgelicht zal worden. En dat het ons zal aansporen om in een nog diepere verbondenheid met u te leven. Heere God, we houden van u. En we voelen het niet iedere dag, maar ons hart brandt om nog dichter bij u te leven. Dank u wel dat we de Bijbel open mogen slaan, dat we daar uw wijsheid in mogen ontdekken. En we willen u vragen dat de woorden die uitgesproken worden, dat ze niet alleen in ons hoofd terecht zullen komen, maar dat ze ook in ons hart zullen komen, dat we ze daar op mogen bergen als een waardevolle schat. Amen. Als je 1 Korinthe 12 leest, als ik 1 Korinthe 12 lees, dan heb ik de neiging om er wat ze met een duur woord noemen, systematische theologie van te maken. Een bouwwerk. Want als ik dit lees, dan is het wat ingewikkeld. Zeker als het gaat over de gaven van de geest. En is dat dan dit rijtje of is er nog meer? Wat hoort er dan allemaal bij, de gaven van de geest? En ik heb de neiging om te proberen het te begrijpen dat ik er een bouwwerkje van maak. Doordat ik er een bouwwerkje van heb gemaakt, heb ik heel lang geleefd met de gedachte dat ik 1 of 2 of misschien als ik mazzel 3 of 4 gaven had, En dat ik rondkeek in mijn eigen leven, dat ik mijn eigen leven onderzocht en dat ik dacht, nou, organiseren, ja, dat lukt mij wel. Misschien heb ik wel de gave van organiseren. Misschien heb ik wel de gave van spreken. Weet je wat het gevolg was van mijn bouwwerk? Dat ik het behapbaar en begrijpelijk maakte voor mezelf. En tegelijkertijd dat ik stopte met het streven naar andere gaven. Want op het moment dat ik 1 Korinthe 12 lees, dan staat daar, er zijn verschillende gaven, er zijn verschillende dienende taken, er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk. En aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de ander door diezelfde geest het overdragen van kennis. De een ontvangt van de geest een groot geloof en de ander de gave om te genezen. Nou, als ik dat zo las, dan dacht ik, nou, er zit voor mij niet per se iets tussen. Maar misschien het verkondigen van wijsheid zou kunnen. Ik weet het niet, maar als ik de Bijbel lees, dan kom ik ook nog wel andere dingen tegen. Dienende taken die daartussen zitten. Nou, misschien dat het dan is. En het gevolg in mijn eigen leven was dat ik genoegen ben gaan nemen met die andere gaven. Daarom las ik net 1 Korinthe 14, vers 1. Jaag de liefde na, dat is, nou in hoofdstuk 13 kan je daarover lezen, dat is het allergrootste. Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de geest. Vooral naar die van profetie. En op het moment dat we systematische theologie maken, dat we een bouwwerkje maken, dan proberen we de Heilige Geest te begrijpen. Dan proberen we hem eigenlijk in een denkkader te plaatsen op een manier zodat hij in ons hoofd past. Dat hij begrijpelijk en behapbaar wordt. Maar op het moment dat we op zo'n manier met de gaven van de Geest omgaan, of met überhaupt het werk van de Heilige Geest, dan lopen we het risico dat we hem aan de ene kant of te klein maken, of dat we aan de andere kant misschien wel wat te extreem gaan worden. Mag ik een stukje voorlezen uit een boek dat me inspireert? Het boek Vol van de Geest van Peter Haldorf, waarin hij iets schrijft over hoe dat dan werkt met de Heilige Geest en dat mysterie. Hij schrijft, al het geestelijke is een mysterie waarvan we het innerlijk geheim nooit te pakken krijgen. We kunnen niet beschikken over de geestelijke gaven of genadegaven, zoals Paulus ze noemt. Ze glippen uit onze handen als we proberen ze te bezitten. God openbaart zich als je hem verborgen laat zijn. Hij beschaamt hen die hem in hun greep willen krijgen. Daarom is Handelingen een boek waarin de geest zich tegelijkertijd verbergt en zichtbaar wordt. De apostelen zijn niet bezig om in kaart te brengen hoe de geest werkt. Ze proberen de gaven van de geest niet te systematiseren. Ze proberen er niet een systeem van te maken, maar hebben een diep vertrouwen in de persoon en de capaciteit van de Heilige Geest. Ze kennen hun beperkingen en weten dat ze zonder de geest hulpeloos zijn. Door mijn manier van denken over de gaven van de geest, heb ik geprobeerd de Heilige Geest te grijpen. En eerlijk gezegd, als ik dan kijk naar dat rijtje in 1 Korinthe 12, moet ik eigenlijk tegelijkertijd tot de erkenning komen dat daarmee de Heilige Geest me ook vaak genoeg uit de handen is geglipt. Omdat ik wel dacht te weten hoe de Heilige Geest zou moeten werken. En zeker als het aankomt op de gaven van de geest. Want als het aankomt op de gaven van de geest, dan is het zo makkelijk om een stap achteruit te zetten en te zeggen, nou, ja, ik heb de gaven van het dienen. Of ik heb de gaven van, nou ja, wat ik zei, het organiseren. Of nee, ik heb wel eens gedacht, misschien heb ik wel de gave van het improviseren. Of misschien heb ik wel de gave. En, En dat zijn allemaal hele mooie, bijzondere dingen. Maar als we niet oppassen, dan gaan we onze talenten verheffen tot gaven, omdat we vergeten te streven naar de gaven zoals Paulus omschrijft in 1 Korinthe 12. En natuurlijk, het kan zijn dat God onze talenten gebruikt op een bijzondere manier om ingezet te worden in zijn koninkrijk. Sterker nog, ik denk dat het heel vaak op die manier werkt. Dat God juist onze talenten wil gebruiken voor de opbouw van zijn koninkrijk. Maar op het moment dat we van de gaven een systeempje maken, dan kunnen we zomaar eens vergeten te streven naar al die andere gaven. En op het moment dat we dat doen, dan kan het zijn dat we het te klein maken. En juist in het te klein maken dat we stoppen met streven. En als we stoppen met streven naar de gaven van de geest, dan kan het zomaar zijn dat we niet meer bezig zijn met de bijzondere werkingen van kracht van de Heilige Geest. En dat we eigenlijk op onze eigen motor vooral heel erg bezig zijn in het koninkrijk van God. Op de talenten die we hebben gekregen. Terwijl God juist zegt, ja, maar ik wil niet alleen maar jouw talenten verheffen tot iets wat ik kan gebruiken in mijn koninkrijk, maar ik wil juist daar waarin jij tekort schiet, waarin jij tegenover iemand anders staat met lege handen, daar wil ik jouw handen vullen met mijn gaven. Het risico is ook dat we doorslaan naar de andere kant. En dat we het niet te klein maken, maar dat we het te groot maken. En dat we er opnieuw een systeem van maken. En dat we zeggen, nee, iedereen krijgt alle gaven van de geest, hoe dan ook. En op het moment dat we dat zeggen, dan lopen we het risico elkaar aan te kijken en elkaar de maat te nemen. De mensen die wat ouder zijn dan ik, die kennen dat waarschijnlijk nog wel. Op het moment dat ik zeg Toronto Blessing, dan zijn er genoeg mensen die zeggen, oh wacht, nee, stop. Want dat is een periode geweest waarin de Heilige Geest op een hele bijzondere manier aan het werk is geweest. Op een hele specifieke plek, maar tegelijkertijd dat het een uitwerking heeft gehad over de hele wereld. Maar waarin er ook een periode is geweest waarin er naar elkaar gekeken werd en dat er gezegd werd, spreek jij niet in tongen? Ik wel. Heb jij de Heilige Geest dan wel ontvangen? En wat er gebeurt is, er is opnieuw een systeem gemaakt van hoe de Heilige Geest zou moeten werken. En we kijken naar elkaar en we zeggen tegen elkaar, zo zou het in jouw leven ook moeten zijn. Dus we lopen het risico dat op het moment dat we een systeem maken van het werk van de Heilige Geest, dat we zeggen, aan de ene kant maken we hem te klein en aan de andere kant schieten we door in extremiteit. En beide gaan ze voorbij aan het mysterie. Aan het mysterie van de Heilige Geest. De grote almachtige God die met zijn Heilige Geest in ons komt wonen. Alleen dat al is toch een mysterie. Ik probeer het wel eens uit te leggen aan mijn eigen kinderen, maar eerlijk gezegd, het lukt me niet. Jezus komt in je hart wonen, veel verder kom ik niet. Ja, dat was het Pinksteren, moest ik zeggen dat het de Heilige Geest was. Het is een mysterie. Ik kan het niet pakken, ik kan het niet grijpen. Het is niet concreet, het is abstract. En op het moment dat we proberen er een systeem van te maken, dan lopen we het dus het risico om het te klein of te extreem te maken. En het is ook niet wat ik zie gebeuren. Niet in de Bijbel en niet in de praktijk. Want als ik in de Bijbel lees, dan zie ik dat de apostelen, maar ook een heleboel andere discipelen, dat zij een heel groot deel van dat gave palet, zoals Paulus dat beschrijft, dat ze dat hebben in hun leven. Op die allereerste Pinksterdag, dan beginnen ze met elkaar te spreken in verschillende talen. Petrus begint te profeteren. Hij spreekt woorden van wijsheid en van kennis. In de dagen daarna zijn er bijzondere werkingen van kracht. Er zijn wonderen, er zijn tekenen, er zijn genezingen. Ik zie in de praktijk van het leven van de apostelen, maar ook van de discipelen, de groep die niet de apostel is, degene die echt met Jezus opgetrokken heeft, maar gewoon de groep van leerlingen daaromheen. Daar zie ik hetzelfde gebeuren. Gewoon een willekeurige Ananias. Niet de Ananias die getrouwd is met Safira, maar een andere Ananias. Die is op een dag aan het bidden en die krijgt ineens de stem van God te horen. Dus ik wil dat je naar dat huis gaat, in die straat. Daar is Saulus van Tarsus. Oh nee, u heeft het misschien gemist, heer. Maar die Saulus, die is dus juist hier naartoe gekomen om ons te vermoorden. Nee, er is iets bijzonders gebeurd met hem. Ik wil dat je naar hem toe gaat. En een doodgewone discipel van Jezus ontvangt een boodschap van God. Hij ontvangt een opdracht van God en hij gaat naar Saulus toe. Dus hij heeft een woord van kennis gekregen en hij komt aan en hij spreekt woorden van wijsheid uit over Paulus, toen nog Saulus. Hij spreekt profetieën over hem uit. Jij gaat de wereld over om het evangelie te verkondigen. En hij gebruikt daar de gave van genezing. Want hij zorgt ervoor dat Saulus niet langer blind is, maar dat zijn ogen weer open gaan, dat hij weer kan zien. Ik zie daar in het leven van een doodgewone discipel dat een heel aantal van die gaven die ik net gelezen heb in 1 Korinthe 12, dat die werkelijkheid worden gewoon in het normale leven. En tegelijkertijd lees ik dat Paulus schrijft aan de Korintiërs: ik zou willen dat jullie allemaal in tongen zouden spreken. Kennelijk is dat dus geen praktijk voor alle christenen in de gemeente in Korinthe. Dus kennelijk zit er een spanningsveld tussen de praktijk aan de ene kant en de praktijk aan de andere kant. En hij roept ons ook nog eens op om te zeggen: streef naar de gaven van de geest. In mijn voorbereiding kwam het woordje, dat is misschien een verkeerd woordje, maar ik wil hem toch gebruiken, maar het woordje sadistisch kwam omhoog. Zou het toch sadistisch zijn van Paulus? Als hij weet, nou, er zijn maar 1 of 2 gaven waar je gebruik van mag maken, maar streef naar ze allemaal, vooral naar die van profetie. Voor de meeste mensen is het niet, maar streef er maar wel naar. Is het niet eerlijk als Paulus ons daartoe zou oproepen om te zeggen: streef naar de gaven van de geest, terwijl hij weet dat het maar voor een beperkt deel beschikbaar is. Dus op het moment dat ik de Bijbel lees, dan ontdek ik dat spanningsveld daarin. Dat aan de ene kant we het niet dicht kunnen timmeren, kunnen zeggen: oké, nou, ik heb die en die gaven klaar, nou. Maar ook niet dat we kunnen zeggen: iedereen heeft altijd alles. Nee, het is de geest die geeft zoals hij het wil. En dan kan het zelfs zijn dat je het op het ene moment wel hebt en het op het andere moment weer uit de handen glipt. Ja, maar Joel, zijn er dan wel dingen waar ik op kan vertrouwen? Hallo, het is dat ik iedere keer weer met lege handen sta. Dat ik iedere keer. Nou, ik denk dat het met God wel zo is dat je iedere keer opnieuw weer voor moet kiezen om hem te vertrouwen. En tegelijkertijd mogen we wel wat vastigheid vinden in onze bediening. In gewoon de taak die je te doen krijgt. Ik denk dat we daar naar mogen zoeken, dat we daar wel wat vastigheid in mogen vinden. Paulus heeft het daarover als hij schrijft aan de mensen die in Efeze wonen. In Efeze 4. En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten. Evangelieverkondigers, herders en leraren. Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Ik denk dat we allemaal wel een bediening of een, misschien beter gezegd, een taak hebben in het koninkrijk van God. En dat we God daarom mogen vragen. En in het uitvoeren van die taak wil God ons met zijn geest tegemoet komen. En zeggen, ik geloof dat dit nu is wat jij nodig hebt. En dan kan het zomaar zijn dat je misschien wel een hele pastorale bediening hebt. En dat je in je pastorale bediening een woord van kennis krijgt. Dat je in je bediening ineens de gave van het geloof krijgt om te bidden voor genezing voor die ander. En dat je doordat je daar gehoor aan geeft, misschien wel de gave krijgt om te genezen. Niet uit eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest. En zo werkt dat, denk ik, met al die verschillende bedieningen. Dat God zegt, ik wil je tegemoetkomen daar waar jij mij in nodig hebt. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn een heel aantal gaven die ik een hele lange tijd niet reëel heb zien worden in mijn leven. En nog steeds, dat ik soms kijk in mijn leven, dat ik denk, ze zijn niet reëel in mijn leven. Maar ik denk dat het niet komt doordat God ze niet geeft. Maar ik denk dat het komt doordat ik eigenlijk bijna altijd ervoor kies om aan de veilige kant van het lijntje te lopen. God verlangt ernaar om ons die gaven te geven. En dan gaat het over de gaven van profetie. En als ik dan kijk naar mijn eigen leven, dan zijn er momenten dat ik God vraag, Heere God, is er iets wat ik namens u tegen iemand anders zou mogen zeggen? Maar tegelijkertijd zijn er zoveel momenten dat ik het vergeet, dat ik er geen zin in heb, dat ik het te spannend vind en dat ik het maar even laat liggen. Terwijl Paulus juist zegt, streef naar de gaven van de geest en vooral naar die van de profetie. Iemand die in klanktaal spreekt of tongentaal, spreekt niet tot mensen, maar alleen tot God. Ik lees in 1 Korinthe 14 vanaf vers 1. Niemand kan hem verstaan, want door toedoen van de geest spreekt hij onbegrijpelijke taal. Maar iemand die profeteert, spreekt tot mensen. En wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. Iemand die een klanktaal spreekt, is daar alleen zelf bij gebaat. Iemand die profeteert, doet dat ten bate van de gemeente. Ik zou willen dat u allemaal in klanktaal kon spreken. Maar ik wil nog liever dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan iemand die een klanktaal spreekt, tenzij hij uitlegt wat hij zegt, zodat de gemeente er baat bij heeft. Als Paulus het heeft over profetie, dan gaat het over woorden die opbouwend, troostend en bemoedigend zijn. Ja, in sommige vertalingen staat ook het woord vermanend. Die opbouwend, vermanend en bemoedigend zijn. En dat zou misschien een wat scherper randje eraan kunnen geven. En ik denk dat dat soms ook kan gebeuren. Dat een profetie een wat scherp randje heeft. Omdat het een inkijk in je eigen hart zou kunnen geven. Waar je even van terugdeinst. Maar die drie woordjes die zijn wel met elkaar verbonden als het gaat over profetie. Opbouwend, vermanend en bemoedigend. Dus op het moment dat een profetie alleen maar vermanend zou zijn, misschien is dat het moment om even je woorden in te slikken. Want tegelijkertijd is de bedoeling dat de profetie opbouwend en bemoedigend is. Want een profetie heeft altijd als doel om ons dichter naar het hart van de Vader te brengen. Om ons te krijgen zitten aan de voeten van Jezus. En om in ons leven meer ruimte te geven voor de leiding van de Heilige Geest. Ja, maar Joel, hoe werkt dat dan met profetie? Is dat dan een hoorbare stem? Want als ik lees in het Oude Testament, dan heb ik het idee dat dat vaak wel op zo'n manier gebeurt. Ja, dat klopt, maar er zit een verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Zeker als het gaat over de werking van Gods Heilige Geest. In het Oude Testament was er een klein, beperkt groepje mensen die de Heilige Geest ontving om namens God boodschappen aan het volk te mogen vertellen. Maar dat was wel leiding die van buitenaf kwam. Wij als kinderen van God hebben de Heilige Geest ontvangen. Ik las het aan het begin. Iedereen die zegt, Jezus is Heer, die doet dat door toedoen van de Heilige Geest. Dus op het moment dat we tot geloof komen, hebben we de Heilige Geest ontvangen. Weet je wat dat betekent? Dat de leiding van God en ook de profetieën die we mogen ontvangen, ook de woorden van wijsheid die we mogen ontvangen, de woorden van kennis die we mogen ontvangen, dat dat niet van buiten naar binnen komt, maar dat dat van binnenuit komt. Vandaar ook dat we altijd wat verward zijn. Dat we denken, is dit van mezelf of is dit van God? Ja, dat is logisch, want jouw geest is bezig om zich steeds verder te verbinden met de geest van God. Die twee die raken steeds meer met elkaar verweven. Daardoor wordt die vraag denk ik ook steeds minder relevant. Komt dit van God of van mijzelf? Nee, we zijn verweven met de geest van God. En natuurlijk kan het zijn dat er eigen gedachten omhoog borrelen. En daar moeten we echt wel voorzichtig mee zijn. Maar ik denk wel dat onze voorzichtigheid ons te vaak in de weg staat om toch het lef te hebben iets te kunnen delen met iemand anders. Hoe doen we dat dan? Hoe horen we die stem? Nou, die komt dus van binnenuit. Die leiding van de geest komt van binnenuit. Maar tegelijkertijd mogen we ook gewoon heel simpelweg proberen te beginnen met kleine stapjes zetten. En ik denk dat het mooi is om daar eens een illustratie over te horen. Kees, die kwam net naar me toe. En die zei, Joel, als je het over profetie gaat hebben, dan heb ik misschien nog wel wat te delen. Kees, zou je eens willen komen? Gewoon om vanuit de praktijk te horen. Die profetie, hoe werkt dat dan? Misschien is het handigst voor de jongens van video en licht dat je op het podium komt staan. Dan hoeven zij niet meteen alle instellingen weer te verpesten.
Dankjewel. Goedemorgen. Een aantal jaar geleden zijn wij met een groepje van Berea en een groepje van Menora samen de hoofdstraat opgegaan. Dat deden we wel regelmatig. Maar wij vonden eigenlijk bij dat evangeliseren dat we hulp nodig hadden. Dus we hebben een trainer gezocht die op 4 zaterdagen met ons bezig is gegaan. We waren met zo'n 16, 18 mensen uit beide kerken. En we werden daar getraind in het gebouw van Menora. En die dag was er de dag van de profetie. En toen vertelde hij ons daar dus van hoe wij dat zouden kunnen doen, hoe hij dat ook in zijn eigen leven had gedaan. En het was eigenlijk heel mooi, heel simpel. Hij zegt, laten we allereerst bidden, want we hebben God nodig. We hebben zijn geest nodig als we nu de straat op gaan. En toen, dat hebben we gedaan samen, toen zei hij van, pak nu een papiertje en een pen en schrijf daarop alles wat jij op dat moment gaat ontvangen. He, bid daarvoor, stel je daarvoor open en zet het op papier. Nou, dat hebben we gedaan. En zo kreeg ik door dat we een boom met een hek eromheen. Het zei me niks. En ik ontmoette een vrouw met kort zwart haar, een blauwe jas en een redelijk postuur. En dat heb ik opgeschreven, niet meer. En zo zijn we aan de gang gegaan. En toen zei die trainer die er bezig was, die zei aan het eind van, zal ik met jou meegaan? Nou, goed. Ik was niet erg enthousiast erover, prima. En zo zijn we samen de straat op gegaan. En we liepen zo de hoofdstraat over, richting de Brink. En er gebeurde aanvankelijk niet veel. We keken de mensen zo aan, we liepen rond. En naarmate we in de buurt van de Brink kwamen, we voelden ons ook geleid daarin. Dat kan je niet uitleggen. En we liepen zo de brink op. En toen zagen we om een boom heen, dat is voor de bescherming, had de gemeente dat gedaan, als je fietsen tegenaan zet, er zit gewoon een klein hekwerkje omheen. Ik had het nooit gezien. Als je daar eens loopt op de brink, moet je maar eens kijken. Dus ik zei van, oh wauw, wat een bevestiging, gaaf. Nou, we liepen zo verder de brink op, maar ik kwam die vrouw niet tegen. We kwamen wel een andere vrouw tegen, met een kindje in een kinderwagen. En een heel jong meisje nog. En we raakten met haar in gesprek. En het kindje had 6 vingers. En die zou de week erop geopereerd worden. Dus we mochten voor haar bidden. En dat hebben we ook gedaan. We hebben gezegend. En dat was prachtig. En we liepen een stukje verder. Ik zeg maar, dat was natuurlijk niet hetgene wat ik had opgeschreven. En we liepen helemaal naar het eind van de brink. Maar er gebeurde niks. We draaiden ons om. En ik zei net tegen hem van, nou ja. Misschien hebben we het wel verkeerd. En toen kwam er een stel aanlopen met de vrouw die ik exact omschreven had. En dat was zo mooi, want je gaat zelf, word je daar zo enthousiast van, dat je denkt van, wauw, daar komt die vrouw aan. Maar nu, ik kon haar niet uitleggen wat ik net had opgeschreven. Dus ik zeg tegen die mevrouw, toen ze ongeveer 2 meter van me af was, ik zeg, u moet ik hebben. Dat was niet ongevaarlijk, want een man was erbij. Die man die begint ook zo naar me te kijken. En die vrouw ook, die bleef stilstaan. En ik zeg, ja, ik heb net doorgekregen, hier op het papier heb ik het opgeschreven, dat ik u ga ontmoeten vandaag. En ze was helemaal stom verbaasd. En ik zeg, mevrouw, ik zie dat u ontzettend hoofdpijn heeft. Ze zegt, ja, inderdaad. En die man, die stond inmiddels om zo toe te kijken, die zei, nou, je kunt beter vragen wat ze niet heeft. Maar daar ontspon zich een heel bijzonder gesprek. En dan zie je hoe de geest dit leidt. Dus we mochten voor haar bidden, we mochten voor genezing bidden, we mochten haar zegenen. En het was een heerlijke dag. Er zijn veel meer mensen die daar toen ook geweest zijn, die zo'n getuigenis kunnen geven. En dan denken we, Heer, dank u wel dat u ons zo gebruikt op zo'n prachtige dag.
Mooi, dankjewel. Je mag hem aan Wiegert geven. Ja. Ik denk dat dit zo'n mooi voorbeeld is van ook hoe laagdrempelig het eigenlijk is. Dat op het moment dat we ons uitstrekken naar die dingen, dat het erom gaat dat we in eerste instantie daar gewoon een stapje inzetten. Dan kan het zijn dat we daarin wat ontvangen. En dan wordt het spannend. Want dan is het de bedoeling dat we daar ook iets in gaan doen. En misschien zeg je, ja, maar ik heb nog nooit een visioen gehad zoals Petrus dat kreeg met dat laken dat naar beneden kwam. Of ik heb niet zoals Ananias een opdracht van God gekregen om ergens naartoe te gaan. En dat ik echt het idee had dat er iets groots was wat op mij stond te wachten. Een van de belangrijkste principes uit het Koninkrijk van God, als het hierover gaat, is dat God ons uitdagingen geeft in het kleine. En als wij in het klein betrouwbaar blijken te zijn, gaat hij ons aanstellen over meer. En op het moment dat we daarin betrouwbaar blijken te zijn, gaat hij ons aanstellen over meer. Dus op het moment dat je gaat oefenen, dat je hierin bezig gaat, dan gaat het er niet om dat je in één keer al die grote openbaring van God hebt. Maar dat je begint in de hele kleine dingen. Heere God, ik heb zometeen een afspraak met iemand. Is er iets dat ik namens u tegen die persoon mag zeggen? Heere God, ik heb het idee dat die persoon, dat die ergens mee worstelt. Kunt u mij een woord van kennis geven? En tegelijkertijd een woord van wijsheid, zodat ik daar ook op een goede manier mee om mag gaan. Zullen we 1 ding afspreken? Dat op het moment dat we het idee hebben dat we een boodschap van God hebben, dat we niet gaan staan en gaan zeggen, zo spreekt de Heer. Maar dat we gewoon heel voorzichtig mogen oefenen. Dat we voorzichtig een stap naar iemand toe zetten. En dat we in alle bescheidenheid tegen iemand kunnen zeggen. Ik heb het idee dat God wil zeggen. Maar laten we niet alleen voorzichtig en bescheiden zijn, maar laten we ook vastberaden zijn. Zodat we in vastberadenheid iedere keer opnieuw naar God toe gaan en dat we zeggen, God, ik streef naar de gaven van de geest. Vooral naar die van profetie, omdat die tot opbouw is van anderen. Heer God, als u tongentaal voor mij heeft, dat zou mooi zijn, maar het liefst wil ik waardevol zijn voor mensen om mij heen. Streef naar de gaven van de geest. Eén ding daar nog bij. Er is één specifiek moment waarin ik te vaak zie gebeuren dat profetie en wishful thinking te ver in elkaar overlopen. En dat is op het moment dat er mensen ziek zijn. Dat we naar mensen toe gaan en dat we zeggen, de Heer heeft mij laten zien dat je genezen gaat worden. En ik geloof dat dat kan. Ik geloof dat God mensen kan genezen. En ik geloof dat het mogelijk is dat Gods geest aan ons openbaart, dat hij dat ook gaat doen. Om daarmee geloof te bouwen in ons eigen hart. Maar ik heb te vaak meegemaakt dat er mensen naar iemand toe kwamen die ziek was. Dat er mensen kwamen naar iemand die een geliefde hadden die ziek was. En dat ze verklaarden een profetie te hebben ontvangen. En dat de persoon waarover de profetie ging er nu niet meer is. En dat geeft meer verwarring dan vertrouwen. Op het moment dat jij die overtuiging in jouw hart hebt, gebruik die overtuiging om zelf te bidden voor genezing voor die ander. We mogen voorzichtig zijn. Bescheiden, maar ook vastberaden. En ik wil je aanmoedigen, streef naar de gaven van de geest. Wat ga jij komende week doen in het streven naar die gaven? Ga jij aan God vragen, Heere God. Is er een gedachte die u mij wil geven? Is er een woord dat u mij wil geven, wat ik mag delen met iemand anders? Is er een beeld dat ik mag ontvangen? Niet om er een nieuw systeem van te maken, maar juist om die stap te kunnen zetten die wij zelf niet kunnen zetten. En dat God op een bijzondere manier aanwezig mag zijn in onze ontmoetingen met andere mensen. Amen.